Wat leuk dat je luistert naar Potje Ajos Praat, de podcast voor artsen. Mijn naam is Meike Smit, ik ben arts, PhD-student en podcasthost. We hebben het in Potje Ajos Praat al vaker gehad over de zwangere dokter. Omdat ik uit eigen ervaring weet hoe uitdagend het is om werk en zwangerschap te combineren, vind ik het belangrijk dat we dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Dus vandaag heb ik Marlies Koers te gast. Zij is verloskundige, praktijkhouder, columniste en ook nog eens bestseller-auteur van onder andere Sorry dat ik je wakker bel. Sinds enkele maanden is zij ook nog eens moeder geworden. In al haar werkzaamheden staat aandacht voor positieve geboortezorg centraal. Vandaag gaan we het hebben over de hoogopgeleide zwangere vrouw. Van preconceptie tot in het kraambed. Vergeet niet Potje Ajos Praat te beoordelen in de app en te volgen op Instagram. En dan gaan we nu snel van start. Fijn dat je er bent, Marlies. Welkom.
Dankjewel voor je uitnodiging.
Ja, natuurlijk. En jij ziet in de spreekkamer veel, wat ik al zei, hoogopgeleide vrouwen. Ook veel artsen, vertelde je mij. Dus ik vind het heel waardevol om jouw inzichten vandaag te horen en te delen met elkaar. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst wat meer horen over jouw derde boek. Want het is gewoon al 3 boeken die je hebt geschreven.
Ja, klopt.
De eerste 2 waren bestsellers.
Ja. Klopt.
Kan je er wat over vertellen?
Ja, zeker. Ik heb 2 boeken geschreven met wat ik meemaak in mijn werk. Als mensen horen dat ik verloskundige ben, vragen ze altijd direct wat is het meest spannende wat je hebt meegemaakt. Dus daar heb ik 2 boeken over geschreven in verhaalvorm. Maar ik wilde ook heel graag een educatief boek op de markt brengen.
Ja, dat wordt je derde boek, hè?
Dat is mijn derde boek, ja. En die is echt voor stellen. Omdat ik vind dat je je goed moet voorbereiden op de bevalling. En je kiest in principe, als het goed is, samen voor gezinsuitbreiding. En ik vind gewoon in Nederland worden de mannen nog wel een beetje als aanhangsel gezien. Dus samen voorbereiden zorgt voor kennis, zorgt voor rust, een gezondere zwangerschap. En daar beval je ook beter door.
Ja, mooi.
Ja.
Ja. Hey, maar is dat echt een boek dat je zegt, ja, veel kennis. Maar voor de artsen die, denk ik, met name naar deze podcast luisteren, is dat ook nog interessant? Of blijft het wat meer aan de oppervlakte?
Nee, ik denk zeker heel interessant. Omdat ik refereer aan wat in de wetenschap wordt gevonden. Maar ook gewoon praktische tips.
Ja.
Wat kun je doen? Hoe kun je doen? Waar moet je op letten? En vooral ook om in gesprek te gaan met je partner. Filosoferen over wat je wil, wat je niet wil.
Nou, en dat is denk ik wel een belangrijk punt. Want als jij zelf als arts zwanger bent en je partner is geen arts, dan is het juist denk ik belangrijk dat je een beetje naar elkaar toe groeit, ook qua kennis.
Ja, zeker. En ja, als arts werk je natuurlijk niet altijd verloskunde gerelateerd. Dus ja, je hebt je medische kennis, maar het is misschien ook een beetje weggezakt.
Ja.
Dus ja, dit is gewoon je handboek, werkboek en wegwijzer in één.
Leuk. Wanneer komt het uit?
28 mei.
Oh, dat is al bijna.
Ja,
nou,
bijna.
We gaan allemaal jouw boek kopen en lezen. Leuk. Hey, nu gaan we de diepte in, want we hebben maar een half uur. Ik wilde graag met jou de structuur een beetje hanteren. Echt van preconceptie, zwangerschap, bevalling. Zodat we een beetje een leidraad hebben. Mm-hmm. En qua preconceptie, als we daar nou gaan beginnen. Ik weet dat heel veel jonge artsen twijfelen voordat ze gaan starten met een gezin of met gezinsuitbreiding. En, veel vrouwen denken dan, het is al zo druk. Het is al zo veel eisend. Mijn dagen zitten al zo vol. Hoe krijg ik dit ooit gecombineerd met nog een kind op de wereld, zeg maar. Mm-hmm. Is dat ook iets wat jij terugziet in de spreekkamer?
Ja, zeker. Ik doe best wel veel kinderwensconsulten. Dus preconceptioneel kom ik die dokters, maar ook andere dames tegen die nadenken over of een kindje past in hun planning, in hun leven. Ja, het is een veelgehoorde vraag. Kan ik het combineren?
Maar is dat ook iets waarvoor je naar een preconceptiespreekuur kan?
Ja, zeker. Ik merk eigenlijk dat er nog best wel veel onbekendheid is over die preconceptiespreekuren. Dus naast dat je naar de huisarts kan, kun je ook terecht bij een verloskundige. En je gaat dan verschillende thema's bespreken. Van werk, carrière, naar slaap, onrust, voeding, leefstijl, medicatie, erfelijkheidsproblemen. Dus al je vraagstukken rondom gezond zwanger worden kun je bespreken op het kinderwensspreekuur.
Oh, wat goed. Dat is ook een beetje stom van mij misschien. Maar ik dacht echt dat dat gewoon Nou ja, hè, dat je gaat bespreken, je moet foliumzuur slikken en geen alcohol drinken. Dat ik denk, ja, dat weet ik ook wel. Maar ja, het is eigenlijk veel meer dan dat.
Het is veel meer dan dat. En het helpt gewoon om structuur aan te brengen. Want ik merk gewoon, als een hoogopgeleide vrouw tegenover mij zit, zij heeft zich al goed ingelezen. Maar het gaat verder dan alleen dat foliumzuur slikken. Ja. Dus ik denk met je mee, wat heb jij nodig om nou ja, gezond die zwangerschap in te gaan? En ook af te wegen wanneer bijvoorbeeld.
Oh, wat goed zeg. Ja. Dat is eigenlijk gewoon een hele mooie zorg waar je gebruik van kan maken.
Absoluut. Ja. En het wordt vergoed door je zorgverzekeraar. Dus ook gewoon prettig om nou ja, te zien dat dit ook bewezen is. Ja. En we hebben iets meer tijd dan de huisarts. Die kan dit ook heel goed hoor, zo'n preconceptiespreekuur. Maar wij hebben een uur de tijd.
Ja. Ja, en je start je eigenlijk je eerste 1000 dagen al heel bewust.
Ja, en dat vind ik zo belangrijk, die eerste 1000 dagen. Omdat we weten vanaf het moment van de bevruchting totdat je kind 2 is, daar ligt alles in vastgelegd. Ja. Groei, ontwikkeling, gezondheid. Dus als je al nou ja, goed kan starten en je weet waar je rekening mee kan houden, dragen we met z'n allen bij aan een gezonde generatie van de toekomst.
Ja, ik vind dat ook wel altijd een soort beangstigend gevoel. Dat je denkt, dan hangt het zo erg daaraan vast. Snap je dat?
Ja, dat snap ik. En had ik zelf ook wel een beetje, want je voelt je bijna een beetje superverantwoordelijk.
Ja, maar ja, ook super verantwoordelijk.
Ja, en toch denk ik, probeer het in perspectief te zien. Want ja, je bent al zo goed bezig. En elk stukje wat je ja, in de puzzel legt, doe je het fantastisch.
Ja, en jij zegt, je bent al zo goed bezig. Ja, kan je zeggen dat, nou ja, hoe zeg je dat? Dus niet nooit 100% uiteraard, maar dat de meeste hoogopgeleide of hoogopgeleide vrouwen of zwangere artsen eigenlijk al heel gezond zijn qua voeding,
ja, qua
en leefstijl.
Voeding en leefstijl, ja, want zij zijn heel goed op de hoogte dat ze dat glas alcohol moeten laten staan, dat zij hopelijk al niet roken, maar zo wel dan stoppen met roken. Dat beweging belangrijk is, vitamines, daar valt niet zoveel winst te behalen. Maar het is natuurlijk meer dan dat. Namelijk ook onregelmatige werkuren, ja, nachtdiensten, lange dagen maken, hoge werkstress, werkdruk. Dat is denk ik juist zo typerend voor zwangere dokters.
Ja, er zit bijna echt zo'n dubbeling in, hè? Dus aan de ene kant heel gezond en aan de andere kant is er ook echt een heel deel wat dus eigenlijk beter zou kunnen.
Absoluut. Ja. Beetje paradoxaal, maar dat is heel interessant. En daar kunnen we het dus ook over hebben in zo'n kinderwensgesprek.
Ja, nou, ik denk dat dit al iets heel moois is om mee te geven. Ben jij zo'n vrouw of man ook, samen met je partner, hè, dat je denkt, gaan we nou wel of niet starten? Past het in ons leven? Ga naar je verloskundige.
Ja, en kijk in de regio, want eigenlijk elke praktijk biedt dit aan.
Ja, leuk. Goed. En qua zwangerschap, hè? De dokter is zwanger of de hoogopgeleide vrouw is zwanger. Wat voor zorgvraag krijg je dan met name in de spreekkamer?
Nou ja, wel echt heel veel gerelateerd aan het werk. Kijk, in het eerste trimester van 0 tot 14 weken zie je extreme vermoeidheid en misselijkheid. Ja. Je werkgever weet nog niet dat je zwanger bent. Dus dan krijg ik vaak de vraag, hoe ga ik hiermee om? Hoe kan ik toch staande blijven en nou ja, ook toch wel mijn werk uitvoeren?
Dat is lastig, hè?
Dat is lastig. In het tweede trimester tot 28 weken voelt een zwangere zich vaak goed. Maar ja, dan moet je gaan nadenken over je verlof. Je krijgt misschien iets meer harde buiken. Dus je zwangere buik reageert op lang staan. Opereren bijvoorbeeld, horen we veel terug dat lastig is.
Ja.
En dan heb je het nog niet eens over het derde trimester vlak voor je verlof, waarin je nou ja, gewoon nog vermoeider bent met die grote zwangere buik. En nachtdiensten pittig zijn.
Ja. En wat zijn dan dingen die je daaraan kan doen? Hè? Want ik bedoel, zo'n eerste trimester, als we daar nou beginnen, moet ik wel zeggen, jij zegt, vrouwen vertellen het vaak de eerste 14 weken nog niet aan hun werkgever. Ik moet wel zeggen, bij ons op de afdeling was het wel vaak, je hebt een positieve test, je zegt het tegen je man en je zegt het tegen de roosteraars.
Oh, echt?
Ja, ja. Ongeveer zo, ook in die volgorde. Omdat je dan gewoon snel kan regelen dat je tijdig wordt uitgepland.
Ja. Nou, dat zou ik ook adviseren. Alleen je hebt natuurlijk het goed recht om daarmee te wachten. Ja. Het wisselt een beetje per specialisme, merk ik.
Oh ja?
Ja. Ja.
Wat zie je dan zoal?
Nou, ik vind dat in de jeugdgezondheidszorg of bijvoorbeeld dermatologie is dat anders dan als jij chirurg bent of kinderarts of AIOS-gynaecologie.
Het is toch andere cultuur dan, denk ik?
Ja, ook. En natuurlijk ook wel de werkuren. Ja. Dus bereikbare diensten is anders voor de KNO dan voor dus de gynaecoloog in de opleiding.
Ja. Ja, en ik bedoel, en in dat eerste trimester draai je nog nachtdiensten, 9 van de 10 keer. En dat is natuurlijk gewoon pittig.
Heel pittig.
Ja.
En ook bewezen niet goed voor de zwangerschap.
Dus al vanaf het eerste trimester niet?
Ja, maar eigenlijk vanaf 12 weken zijn we heel stellig dat je moet stoppen met die nachten.
Ja.
Heb ik zelf ook niet gedaan, want ik weet hoe moeilijk dat is.
Ja.
Er is evidence voor dat als je veel onregelmatig werkt in de nacht, heb je grotere kans op complicaties, groeivertragingen, hoge bloeddruk. Dus mijn advies is altijd wel, weeg zelf af, maar ga ook in overleg. Als je uitgeroosterd kan worden voor die nachten, doe dat.
Ja. Nou, en ik denk ook wel belangrijk inderdaad om je te beseffen, dit doe je 1 keer. Met dat kind. Hè? Je bent 1 keer zwanger van dat kindje. En het is iets wat je 1 keer kan doen.
Ja, en je kan dat ook niet overdoen. En dit bepaalt ook weer de gezondheid in de toekomst. Kijk, als jij te vroeg bevalt bij 30 weken, is dat niet alleen dan heel rot. Maar ja, je moet ook kijken hoe je kindje daaruit komt.
Ja, ik denk dat het gewoon een heel mooi moment is in je leven om gewoon eens met je vuist op tafel te slaan en te zeggen nee.
En toch is dat mega moeilijk, want ik ben praktijkhouder en ik wist, ik moet stoppen met die nachten. Maar het was heel lastig, want ik had geen waarneming.
Ja, en hoe
dus hoe ga je dat dan doen? En ik was deels onderzorg bij de gynaecoloog en hij zei tegen mij, Marlies, waar ben je mee bezig? Ik was 23 weken.
En toen sloeg
hij met de vuist op tafel en toen zei hij, nu is het klaar.
Ja. Hielp dat?
Ja, want die dag heb ik mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering gebeld en gezegd, ja, ik moet echt uitgepland worden voor die nachten. Ik moet me ziek melden voor zoveel uur. Dus dat is ook mijn tip voor als je wel in de maatschap zit al. Want er zijn natuurlijk medisch specialisten die wel in een vakgroep zitten. Ja, ja, regel dat.
Ja.
En ik voelde mij schuldig naar mijn collega's, maar ja, ik weet juist hoe belangrijk het is om het niet te doen.
Ja.
Dus ik zou mezelf in de toekomst dit advies niet nog een keer geven van doe dit tot 23 weken. Nee. Het is gewoon dom.
Ja, en ergens wist je dat natuurlijk.
Ja, en ik kreeg een groeivertraging. Dus ik voelde me ook nog schuldig. Want ik dacht, oei, ik had beter dit niet kunnen doen.
Ja, denk je echt dat het daaraan gerelateerd is
nou,
geweest?
Nou ja, niet 1 op 1. Ik denk dat ook, ik had een
altijd
andere,
multifactorieel.
Tuurlijk, er waren nog wat andere dingen die meespeelden, denk ik. Maar ja. Nou ja, dat ik zoveel en zo hard heb gewerkt, vraag ik me soms af of dat goed
of dat
was
goed
geweest.
Was. Ja. Ja. Ik heb bij mijn eerste ook tot 16 weken, 15 weken nachtdiensten gedraaid. En wij draaiden dan 7 nachten achter elkaar.
Mm-hmm.
En dan begon je met een 12-uursnacht en je eindigde met een 12-uursnacht. Ik weet ook nog dat ik in mijn 6e nacht echt een hele heftige reanimatie van een kind heb gehad.
Mm-hmm.
Dus ik heb echt cortisol tot het dak, weet je, gewoon echt. Nou, toen had ik ook helemaal niet geslapen. En dan moest ik daarna weer die 12-uursnacht beginnen. En dat ik toen ook dacht, oké, hierna is dat echt klaar. Dat ga ik gewoon niet meer doen. Dit is gewoon niet oké. Ik voelde het zo in mijn lijf dat ik dacht,
ja, en dat is
moet
denk
ik gewoon niet meer doen.
Dat weten zwangere dokters allemaal. Ze voelen echt wel van, dit is eigenlijk niet oké.
Ja.
Dus ja, dan is het misschien slim om wel al op tijd je werkgever in te lichten. Maar ja, ik merk dat daar wat wisselend op gereageerd wordt.
Ja, maar misschien is het ook wel hè, wat je zegt. Ik denk wel dat hoogopgeleide vrouwen gewend zijn om gewoon heel goed het gaspedaal in te kunnen drukken.
Mm-hmm.
Hè, en gewoon te kunnen knallen en je werkzaamheden te kunnen doen. Meerdere ballen in de lucht te kunnen houden. En als je zwanger bent, dan denk je, ja, nou, dat kind is er nog niet. Ik ga nog even door. Maar eigenlijk draag je die zorg natuurlijk al.
Zeker.
Toch?
Ja, ja. Dat is heel belangrijk.
Ja, goed. Hey, ik heb hier nog even een artikeltje bij gezocht in de wetenschap. En daar staat inderdaad beschreven dat is er een onderzoek gedaan onder vrouwelijke artsen, artsassistenten en onder vrouwelijke wetenschappers. En die zeggen dus ook als conclusie, ondanks dat deze groep vrouwen echt een goede toegang tot zorg heeft, meer gezondheidskennis heeft, wordt er toch een verhoogd risico gezien op zwangerschapscomplicaties. Nou, jij noemde het er ook al een aantal. Maar ook pre-eclampsie en diabetes.
Ja.
Dat vind ik toch wel fors.
Dat is zeker fors.
Ja.
Ja, en toch gebeurt het dus nog.
Ja, want dat heeft natuurlijk ook weer allerlei consequenties voor uiteindelijk de bevalling van de vrouw.
Ja, zeker. Dan begin je eigenlijk al met wat achterstand aan die bevalling.
Ja.
Dus dat is denk ik precies waar we het over hadden. Dat je wel weet dat je gezonde voeding en dergelijke moet nemen als zwangere dokter. Alleen er zijn dus nog meer dingen.
Ja. Ja, en dat is dus wel echt belangrijk om daar rekening mee te houden. Omdat het dus gewoon complicaties geeft.
Ja.
Ja.
En dat is moeilijk hoor, dat besef ik me ook. Want ja, dat komt geregeld voor dat een AIOS aan mijn bureau zit. En dan zegt, ja, ik heb echt veel harde buiken in mijn dienst. Maar ik vind het moeilijk om mijn supervisor te bellen. Dat ik even kan liggen.
Ja. Nou, en ik denk ook wel, in ieder geval dat heb ik dan uit eigen ervaring, dat bij mijn tweede was dat. Dat was net voor COVID, dat alles op slot ging, zeg maar. Mm-hmm. Dat ik echt veel harde buiken had. Maar dan was ik helemaal niet eens zo aan het racen en aan het doen. Maar ik had gewoon groot kind, groot buik. En nou ja, gewoon de dagen, weet je, gewoon het bezig zijn, gewoon het werken, had ik al harde buiken. En helemaal niet dat ik de hele tijd aan het racen of op mijn benen stond. Mm-hmm. Maar ja, dan denk je ook, ja, moet ik, ja, wat kan je daar dan mee? Hè? Dat is ook best wel ingewikkeld.
Ja, dat is ook ingewikkeld. En ja, toch denk ik dat het belangrijk is om dan te kijken of je ergens rust kan inbouwen. Want een baarmoeder die zo geprikkeld is en steeds reageert, dat kun je een hele tijd volhouden, harde mm-hmm. buiken. Alleen, we weten ook dat dit kan doorzetten in een vroeggeboorte. En je zou niet de eerste zijn die dan vlak voor haar verlof of net in haar verlof toch te vroeg bevalt.
Ja, ik ken inderdaad een aantal collega's die dan, bij wijze van op vrijdag met verlof gingen en op zaterdag dat kind geboren werd.
Dan reken je verliezen. En dan ga je weer door in die rush.
Ja. Durf jij te zeggen dat dat toch aan elkaar gerelateerd is?
Ja.
Ja?
Ja.
Ja, dat is toch wel heftig.
Dat is heftig. En nu klinkt het heel negatief, want nu lijkt het net alsof ik alsof dat één op één zo is. Maar meer, denk ik, voor bewustwording.
Ja.
Dit kan en moet anders.
Ja. Ja, en nu, het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat de hele verantwoordelijkheid bij de vrouw ligt.
Nee, juist niet. Ik mis hier soms zo die verantwoordelijkheid van de vakgroep boven je.
Ja.
Dat ik denk, je ziet je jongere collega's strijden. Nou, zeker in jouw vakgebied bijvoorbeeld. Hè? Jullie zien die kleine kindjes, de dismaturen of de vroeggeboortes. Laten we nou zorgen voor elkaar. En ook de nieuwe groep artsen die eraan komt. Als we nu met elkaar hiervoor gaan staan, dan wordt de hiërarchie anders. Dan wordt de tendens in de groep wordt ook anders.
Ja.
Dus ja, er moet ruimte zijn. Je hebt 1/8 deel van je werkdag, heb je recht op rust. Maar waar in de kliniek kom je dat tegen?
Nee.
Niet?
Nou ja, ik bedoel, ik ken wel de zwangere collega's die dan 's ochtends binnenkwamen en eigenlijk al gewoon met een lage bloeddruk, lijkbleek, even op de bank gingen liggen voordat die witte jas aanging.
Ja.
Cracker erin en weer door.
Ja.
Ja, maar dat is natuurlijk geen rust.
Nee. En nogmaals, het is soms echt lastig om het te regelen. Maar ja, ik voel daar wel een soort verantwoordelijkheid om het te noemen.
Ja.
En ik hoop toch dat dit wat meer normaal wordt.
En zijn dit ook dingen die je meeneemt in je nieuwe boek?
Ja, zeker. Ja.
Dus hoe vrouwen hier het beste mee om kunnen gaan?
Ja, dat is gewoon belangrijk.
Ja. Ja. Hey, en als we het hebben over die bevalling, hè, want ik bedoel, we weten nu meer complicatiekans tijdens de zwangerschap. Dat moet ook invloed hebben op de uitkomsten van de zwangerschap of van de bevalling.
Ja, en dat is natuurlijk waar we de hele tijd mee bezig zijn als verloskundige, door risicoselectie toe te passen. De hele tijd af te wegen, gaat het goed? Heb je ergens kans op, vooral preventief, hoe kunnen we dit voorkomen? Dus dit is wel iets waar we over praten. En dat betekent niet dat je het altijd kan voorkomen. Maar het is goed om bewust te zijn dat je dus als zwangere dokter met zo'n hoge werkstress wel iets meer kans daarop hebt.
Ja, ja, en bij ons wordt er wel eens een beetje zo grappig over gedaan. Het is natuurlijk niet echt grappig, maar over de dokter heeft zelf meer complicaties tijdens de bevalling. Die heeft een lastige bevalling. Dat hoort er een beetje bij.
Ja, tegen mij zei de gynaecoloog, toen ik dus zo'n forse groeivertraging had in mijn eerste week van mijn verlof, van, oh ja, tuurlijk, verloskundigen bevallen slecht.
Ja, dat. De dokter bevalt slecht.
Ja, precies hetzelfde. Ja, dat wordt dus bij ons ook gezegd.
Dat kan natuurlijk eigenlijk niet, dat we dit zeggen tegen elkaar.
Nee, en dat dit dus nog steeds een soort van geaccepteerd wordt. Daarom denk ik ook, dit moet anders. Want,
maar waar komt dit vandaan? Dat komt ergens vandaan.
Nou ja, dat er gewoon bewezen is dat als je dus hoge werkdruk hebt en onregelmatigheid, meer kans op complicaties. En we blijven dat in stand houden met elkaar.
Ja, ja, en die complicaties die gaan dus door, niet alleen tijdens de zwangerschap, maar ook tot in de bevalling.
Ja, en ik denk ook wel een stukje controlegevoel, hoor. Want we zijn natuurlijk allemaal hoogopgeleide vrouwen. We kunnen dus die ballen hoog houden. Dus stellen een doel en dan gaan we alles aan doen om dat te halen.
En dat lukt vaak ook in het leven,
ja,
toch? Alleen, want als je harder gaat werken dan, nou ja.
Ja, vaak is dat zo. Ja. Alleen nou is een bevalling natuurlijk super lastig, want dat kun je van tevoren niet uitdenken en geen controle op uitoefenen.
Nee, zo werkt het gewoon niet.
Nee, want je moet terug naar je, en mensen vinden dat een beetje een stom woord, hè, naar je oerkracht. Maar die kwetsbaarheid van bij een bevalling, juist dan moet je je analytische brein kunnen uitzetten.
Ja, dat is
ingewikkeld. Dat is moeilijk, hoor, als je dat je hele leven niet doet. Nee. Als je alles doet op doelmatigheid.
Ja, hoe coach jij vrouwen hierop? Want jij voelt dit toch aankomen gedurende de gesprekken die je hebt met vrouwen?
Ja, zeker. Dus dan gaan we heel erg met elkaar kijken naar uitleg over de fysiologie van een baring.
Ja.
Dus bijvoorbeeld het nut van baringspijn en hoe je daarmee om kan gaan, is super belangrijk. Dus dat controlegevoel niet richten op dat je precies wil invloed wil uitoefenen op hoe je bevalling verloopt.
Mm-hmm.
Maar meer hoe kun je jezelf aanzetten tot omgaan met pijn. Dus hoe kun je, hoe leg ik dit het makkelijkst uit? Ja, ik noem het altijd de cirkel, de rode en de groene cirkel.
Ja.
Dus als jij heel veel invloed wil uitoefenen en je plant je bevalling, je beschrijft precies hoe het verloopt, dan gaat dat vaak niet. Maar als je bewezen technieken toepast, zoals ademhaling of massage en houdingsverandering, dat heeft een positief effect op je verloop van je bevalling.
Ja.
Nou, dat is voor nu iets te hebben, niet te genoeg tijd voor om daarop in te gaan. Maar in mijn boek bijvoorbeeld beschrijf ik dat ook. Hoe kun je nou daarmee aan de slag gaan?
Ja, zodat hoe kan je dat inzetten?
Hoe kun je dat inzetten?
Ja.
Zodat je een betere bevalervaring ook hebt.
Ja, dus ergens toch meer praktische kennis opdoen.
Ja.
Om dat te kunnen gebruiken.
Ja.
Ja. En wat zijn nou nog meer dingen die je kan doen? Want ik bedoel, je hoort wel eens van een bevalplan schrijven bijvoorbeeld. Hoe sta jij daarin?
Nou, laat ik ermee beginnen dat ik het geen bevalplan noem.
Oh.
Want het woord plan lijkt eigenlijk alsof je dus een bevalling kan plannen.
Oh ja.
Nou, dat kan niet. Dus ik noem het liever bevalwensen.
Ja.
Maar dit is iets wat ik graag bespreek. Omdat je, als je je bevalwensen op papier schrijft, kun je alvast voorbereiden. En nou ja, ik heb een aantal tips die ik altijd meegeef als je zo'n bevalwensendocument maakt. Om zo goed mogelijk je voor te bereiden. En dat begint eigenlijk met een nulmeting. Dat is stap 1. Namelijk met je partner te exploreren. Hoe kijk ik naar een bevalling? Als je daaraan denkt, wat voor emoties en gevoelens roept dat op? En bewust te zijn ook, hoe is dit ontstaan, dit beeld?
Ja.
Want laten we eerlijk zijn, als zwangere dokter, jij hebt waarschijnlijk ook je co-schap gynaecologie gedaan. Jij hebt misschien wel een beeld van bevallen.
Nou, dat denk ik ook. Veel artsen die natuurlijk ervaring hebben opgedaan in het ziekenhuis. Nou, sowieso iedereen zijn co-schappen natuurlijk.
Mm-hmm.
Ja, de bevallingen die je daar ziet, zijn meestal geen ongecompliceerde partussen.
Nee. Terwijl er natuurlijk heel veel mensen ook wel ongecompliceerd in de eerste lijn bevallen.
Ja, maar die zie je natuurlijk niet als arts of co-assistent in het ziekenhuis.
En dit is dus niet fout, maar meer wees je hiervan bewust.
Ja.
En toets ook even bij je partner, die misschien niet medisch geschoold is.
Ja, hoe die er tegenaan kijkt.
Dat is stap 1.
Ja.
En dan de volgende stap is eigenlijk zo'n document in te vullen. Dus er bestaan formats voor. Check even bij je eigen zorgverlener of zij een vast format gebruiken.
Ja.
En dan ga je gewoon eerst eens invullen wat je wel weet. Maar je zal merken gaandeweg dat er een aantal vragen nog open blijven. Omdat je een kennisjaar hebt bijvoorbeeld.
Ja.
Nou, dan ga je kennis verzamelen bij je verloskundige. Of je doet een bevalcursus. Je gaat inlezen over welke pijnmedicatiebehandelingen mogelijk zijn in jouw ziekenhuis.
Ja, wat zijn je opties?
Ja,
dat kan je natuurlijk allemaal prima gelezen hebben.
Ja, en dan ga je dat alweer verder invullen. En dan de laatste vind ik de meest belangrijke, dat is wie ben jij en wat heb je nodig? En daarmee bedoel ik dat je eigenlijk moet nadenken, als je in een spannende, nieuwe, onbekende situatie komt, hoe reageer je dan?
Ja.
Je hebt verschillende copingstrategieën. Dus of je wordt teruggetrokken en stil, of je wordt uitbundig en je gaat veel praten, of je krijgt een kort lontje, of je wordt heel emotioneel.
Ja.
Ga alvast nadenken met je partner, hoe reageer ik? En nog belangrijker, wat heb je nodig van degene die naast jou staat op zo'n moment? Wil je qua aanpak van de verloskundige kordaat en kort en bondig? Of juist aanmoedigend?
Ja.
Liefdevol? Dat maakt uit en vind ik als hulpverlener mega belangrijk om te weten.
Ja.
Want ik wil je graag zo goed mogelijk bijstaan.
Ja, precies. En ik denk ook voor je partner heel helpend.
Ja. En denk eens na over massage en aanraking op zo'n moment. Vind je dat fijn?
Ja. Ja, dat weet je natuurlijk ook nooit helemaal van tevoren.
Nee, maar toch ook weer wel. Want je weet wel in stressvolle situaties wat je op dat moment nodig hebt.
Ja.
Als je ziek bent bijvoorbeeld.
En ik kan me zo voorstellen dat jij dit wat jij mij nu uitlegt ook aan die zwangere, hoogopgeleide vrouw in jouw praktijk vertelt natuurlijk. Mm-hmm. En als je nou toch een uitspraak zou moeten doen over de bevallingen van artsen, hoogopgeleide vrouwen. Wat zie jij dan terug?
Vooral dat zij het meest struggelen met dat controlegevoel loslaten.
Hm.
Dus daar zit denk ik echt een sleutel tot succes. Als je dat van jezelf weet, dat je alvast daarmee bezig kan. Dus het controlegevoel loslaten.
Ja, maar hoe doe je dat ook? Want je gaat een hele spannende nieuwe situatie in.
Ja.
En je moet helemaal loslaten.
Ja, door je dus toch voor te bereiden. Ja. Door te weten welke fases er in een bevalling zijn. Welke symptomen daarbij horen. Hoe het verloop is van een normale baring.
Ja.
Hoe lang duurt dit? Wat kun je verwachten? Ook om daar weer kennis in te krijgen. Ja. En dat geeft uiteindelijk ook dat je snapt, oké, deze fase kan 8 tot 12 uur duren. En dan kun je dat ook loslaten.
Ja. En nu je dit zo zegt, hè, denk ik opeens aan, vind je ook nog dat het dan bijvoorbeeld helpt om yoga te doen of zwangerschapszwemmen of zoiets?
100 punten.
Ja?
Want ja, echt, absoluut. Ademhalingstechnieken en ontspanning zijn keer op keer op keer helpend bewezen in de wetenschap. En ik kan je bijvoorbeeld heel erg aanraden om eens te kijken naar de app Birth Coach NL. Dat is van gynaecoloog Martine Wassen en AIOS gynaecologie Anne-Claire Musters.
Ja.
Zij hebben eigenlijk gezegd, we weten dat dit helpend is en toch zien we het nog te weinig in de kliniek.
Ja. Ik heb het zelf ook niet gedaan. 3 kinderen verder.
Ja, precies. Dus zij hebben een app ontwikkeld met ademhalingstechnieken, met korte meditaties en ook informatie. Dus zij hebben ook een podcast in de app over bevallen, over de statistieken, over epiduralen, seksio's, dat soort dingen.
Oké, dus ook echt meer
informatief.
Beide,
dus informatief, maar ook het gevoelstukje.
Ja. Dat klinkt als een goede combi.
Hij is perfect.
Ja.
En laten we eerlijk zijn, de zwangere dokter is analytisch vaak, doet veel met haar ratio. Maar bevallen is toch ook echt een stukje terug naar je natuur. En in die ontspanning. Ja, en ik weet dat jij ook zei, ik vind dat een beetje moeilijk als er wordt gezegd, zak in je lichaam.
Ja.
En dat voelt altijd een beetje zweverig en grijs. Maar
het is wel zo.
Ja, en dus bewezen effectief. Ja. Je bevalt gewoon echt beter. Je hebt minder pijn. Je ontsluitingsduur is korter. De persfase is korter. Ga nou dat doen.
Ja, nog 1 keer herhalen. Hoe heette die app?
Birth Coach NL.
Oké. Van een gynaecoloog en een AIOS.
Van een gynaecoloog en een AIOS. Ja.
Samengemaakt. Nou, daar ga ik zeker naar kijken. Hartstikke leuk.
Ja,
goeie tip.
Supergoed.
Ja. Hey, en zijn er nog dingen die je nog zou willen delen? Want ik bedoel, we lopen alweer aan het eind van de aflevering. Dingen die we nog niet besproken hebben, waarvan je zegt, dat wil ik nog meegeven.
Doe dus iets aan voorbereiding.
Ja.
Dat is, het maakt mij niet zoveel uit wat je doet. Of dat nou wel die meditatiecursus is. Of ga sporten. Of doe het alleen met die app desnoods.
Ja.
Maar bereid je voor. Ga niet denken, ik heb nog wel een beetje die medische kennis. Maar zie dit ook als uitdaging.
Ja. Nou, en eigenlijk al voorbereiding vanaf de preconceptie. Hè? Met een preconceptiespreekuur.
Ja.
Maak het bespreekbaar.
Ja.
En
doe
er wat mee.
Doe er wat mee, ja.
Ja, goed zo. Ik wil je bedanken, Marlies.
Ja, jij bedankt.
Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Het zou helpen als jij Potje AIOS Praat beoordeelt in de app. En vergeet ons niet te volgen op Instagram. Tot de volgende aflevering!